Daar staat, dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jacob, naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen 70 personen die rechtstreeks van Jacob afstamden. Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen kregen veel kinderen. En zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er een oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pithom en Raamses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken en ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij hun. Waarom laat u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao. De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Tot zover.
Oké. Wij gaan beginnen aan Exodus. En ik heb al gezegd vanuit een wat bijzonder oogpunt. Vanuit een bijzondere invalshoek. Na de preek is er een moment meditatieve muziek. En dan zingen we samen uit de opwekkingsbundel lied 378. Beginnen bij onszelf. Wij, zoals we hier bij elkaar zitten, zoals we meeluisteren via internet, wij zijn de gemeente van Jezus Christus. Dat wil zeggen, wij samen in de Zuiderpoort, maar we zijn natuurlijk ook weer een onderdeeltje van een veel grotere gemeente. Hier in de stad, allerlei segmenten, delen, noem het verder maar op, maar in de wereld is er de gemeente van Jezus Christus. Paulus, de apostel Paulus, noemt ons het lichaam van Christus. Kun je lezen in de eerste Korintiërbrief, waar hij schrijft aan de gemeente van Korinthe, jullie zijn het lichaam van Christus. Probeer die metafoor even te pakken. Waarom? Omdat er in de wereld een lichaam van Christus is. En je weet wat er met het lichaam van Christus is gebeurd en moet gebeuren. Het lichaam van Christus, en dan pak ik maar even de instellingswoorden van het avondmaal, is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik geloof, kunnen we vanmiddag over debatteren, maar ik geloof dat het ook voor ons geld. En nou wordt het meteen al wat spannend. Ik geloof dat als de apostel Paulus zegt, jullie zijn het lichaam van Christus. Dat de apostel Paulus daarmee bedoelt, jullie worden door God aan de wereld gegeven om te worden verbroken onder de zonden van de mensen. Even dat je daar niet zo benauwd voor hoeft te zijn, want het klinkt nogal massief. Kijk, wij zijn, zegt het geloof, ons geloof zegt dat we zijn vrijgekocht door Christus Jezus uit de slavernij aan zonde en dood. Dus je hoeft niets meer te bereiken in deze wereld. Als de Heere zegt in Deuteronomium 5, wat we net hebben gelezen, vereer naast mij geen andere goden, dan worden daar zeker in onze tijd ook de goden van het succes, van de carrière, van het geld, van de macht. Al die goden die op aarde de baas zijn, die worden daar ook mee bedoeld. En onze God die zegt tegen ons, vereer die goden niet naast mij. Dus dien ze niet. Dat hoeft ook niet, want je bent verlost. Je bent een vrij mens in Christus Jezus. Het leven is je gegeven. En door het geloof leren wij zeggen, ik ben vrij om te zijn in deze wereld. Ja, zegt Paulus dan, jij bent in deze wereld als lichaam van Christus. Om te dienen. Om gebroken te worden voor die andere mens. Dat is een zo kernachtig wezenskenmerk van de gemeente van Jezus Christus, dat wij daar individueel soms totaal niet bij kunnen. En dan kan ik heel veel krantenberichten uit de afgelopen week aanhalen, uit Israël, Gaza, uit de Oekraïne, noem het verder maar op, die duidelijk maken dat wij als mensen niet geneigd zijn om onszelf te laten verbreken voor een ander. En toch zit daar de kern. En die kern gaan we in een paar keer met elkaar doornemen. We beginnen, want daar komt het vandaan, we beginnen bij Exodus 1. Want in Exodus 1 is iets heel geks aan de hand. Een stukje heb ik net al met de kinderen gedaan, in het lied dat we hebben gezongen, Jozef. Jozef kwam, jullie kennen allemaal de geschiedenis, Jozef kwam in Egypte. Daar ga ik heel veel niet van vertellen, maar één ding wel. Geheel vrijwillig verzamelt hij voedsel voor de Egyptenaren. Hij krijgt een droomuitleg. Hij gaat naar de farao. Hij legt die droom uit. Hij begint voorraadsteden te bouwen. Hij verzamelt 7 jaar graan. Hij deelt 7 jaar lang het graan uit. Hij dient de wereld met levensbrood. En hij geeft daar zijn eigen leven voor. Kunnen we vanmiddag over praten? Was het nou God die hem de opdracht gaf? Moest hij het wel doen? Enzovoort, enzovoort. Maar dan moet je die geschiedenis eens lezen. Want farao doet precies hetzelfde in de tijd van Jozef, als dat God zegt, daar komen we nog op terug, tegen het volk Israël, dat ze moeten doen. Want de farao in de tijd van Jozef stelt hem op een hoge plaats, waardeert en eert hem, zorgt dat hij kan doen wat hij moet doen in dienstbaarheid aan de mensen, geeft hem zelfs het goud van Egypte, waarvan de Heere later zal zeggen tegen de Israëlieten dat ze het mee moeten nemen onder dwang. Alles wat God zegt tegen Israël dat ze moeten doen in Egypte en daarna, dat doet farao in de tijd van Jozef uit zichzelf. Dat wil zeggen, er is daar een sfeer in de tijd van Jozef van liefde en dienstbaarheid. Palestijnen en Joden in hetzelfde gebied. Christenen en moslims en ongelovigen in hetzelfde gebied. Allemaal, wie je ook bent, wij dienen de mens met levensbrood. Dat is het punt waar het bij Jozef om draait. En natuurlijk weet Jozef waar het vandaan komt. Want het is God die farao die droom geeft. Het is God die Jozef de uitleg geeft. Het is God die de Egyptenaren steden laat bouwen. Het is God enzovoort enzovoort. Dat weten ze. Die sfeer. Daarvan zegt Exodus 1. Ze kwamen met 12. Ze werden 70. En ze vulden het land. Daar wil ik even aandacht voor. 12 wil zeggen het complete godsvolk. 70 wil zeggen de hele wereldbevolking. En daarom staat er ook ze vulden het hele land. Dus denk niet dat de Joden, de Hebreeën moet je in die tijd zeggen, de Hebreeën alleen in Goshen woonden. Nee, ze vulden het hele land Egypte. Dat betekent eigenlijk dat ons wordt gezegd dat volk van God vult de hele wereld. Dat is de achtergrond van die symboliek van 12, 70 en het hele land. De hele wereld, heel Egypteland, is gevuld met het volk van God dat de wereld dient met brood. En hoe doen ze dat? Nou, God geeft de dromen, God geeft de visioenen, God geeft de uitleggers en de uitvoerders. En sommigen eren God daarvoor, anderen doen het niet. Maar dat is de tijd van Jozef. Zo steekt hij in elkaar. En dan staat er opeens, die hele generatie verdween. Alsof je het hebt over de christelijke kerk die compleet uitgegumd wordt. Die hele generatie verdween. En toen kwam er een farao die Jozef niet gekend had. Daar moet ik ook even bij stilstaan. Want van deze farao wordt gezegd dat hij Jozef niet gekend heeft. Later, maar daar komen we nog op, aan het eind van hoofdstuk 2, staat datzelfde woord, dat God Israël wel kende. Wat wil dat kennen zeggen? Nou, voor de ouderen onder jullie, jullie kennen die term uit oudere vertalingen. Als een man een vrouw kent, dan hebben ze geslachtsgemeenschap. Dus dat is een heel intieme band samen. Dat wil dus zeggen, dat woord kennen, dat God en Israël een hele intieme band samen hebben. Hun levens zijn met elkaar verweven. Het leven van de eeuwige God en het leven van Israël en de kerk. Dat gaat helemaal samen. Willen alles goed en kwaad, lief en leed met elkaar delen en dragen. Dat is kennen. Maar zet het nou eens bij farao neer. Farao die Jozef niet gekend heeft. Dat wil dus eigenlijk zeggen, er komt een farao die niets heeft met dat gedoe van Jozef. Dat wil niet zeggen dat hij nooit van de naam Jozef heeft gehoord, maar dat hij eigenlijk zegt, daar heb ik niets mee te maken. Dat is niet de manier waarop ik het wil doen. Ik wil niet zo in de wereld staan, ik wil niet zo met het godsvolk optrekken, ik wil niet dat het op die manier in mijn rijk gebeurt. Op welke manier? Coöperatie, voedsel voor alle mensen, vrede in heel het land, dienen wie in het land woont, en daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat is niet mijn stijl, zegt deze farao. Dat doen we dus niet meer, zoals met Jozef toen. Ik ken Jozef niet, daar heb ik niks mee. Wat doet hij? Hij gaat propaganda voeren en probeer hem nou te plaatsen in onze tijd. Ik kom in het eind van de preek, kom ik er weer op terug. Hij gaat propaganda voeren. Hij gaat onder zijn volk, gaat hij agenten uitzetten en idealistische bureaus en politieke stromingen en noem het verder maar op. En waar is dat tegen gericht? Tegen de Hebreeën. En dan moet je niet meteen beginnen van de Joden zijn altijd al vervolgd en zo. Daar gaat het me nu helemaal niet om. Het gaat erom dat de heerser van de wereld zich gaat verzetten tegen dienstbaarheid. De heerser van de wereld, farao, gaat zich verzetten tegen dienstbaarheid. Waarom in Gods naam? Letterlijk, hè, in Gods naam. Waarom? Waarom zou iemand die alle politieke en militaire macht heeft zich verzetten tegen dienstbaarheid aan alle mensen? Nou, dat lijkt me het raadsel van deze wereld. Omdat dienstbaarheid betekent dat je niet voor jezelf kunt opeisen. Dienstbaarheid wil zeggen dat je niet achter je eigen miljoenen aangaat. Dat je niet achter je eigen politieke macht aanjaagt. Dat je niet probeert om jezelf een naam te maken zodat je geapplaudisseerd en bejubeld wordt. Dienstbaarheid wil zeggen dat je hart open staat voor de ander. Maar deze farao heeft daar niets mee. En de argumentatie die hij aanhaalt klopt ook voor geen meter. Zelfs in het Hebreeuws niet. Ik heb me suf gestudeerd deze week wat daar nou toch staat. Heel logisch is het dat hij door het hele land ziet hij de Hebreeën en ze worden maar meer en meer, dus grotere dienstbaarheid, meer liefde, meer naam van God. En hij ziet dat gebeuren en hij zegt dan tegen zijn eigen volk, dus hij kweekt vijandschap. Hij zegt dan tegen zijn eigen volk, het mocht dus gebeuren dat er een vijand van Egypte komt en dat die Hebreeën zich daarbij aansluiten. En dat ze, nou ja, dan staat er iets raadselachtig, dat ze dan uit het land zullen verdwijnen. Andere vertaling zegt dat ze dan in het land zullen opkomen. Ik weet niet precies wat de bedoeling is, maar één ding is zeker. Die farao, die wil zijn macht bewaren. Hij wil de macht niet kwijtraken aan zijn vijand, maar ook niet aan een volk dat zich dienend opstelt. Dat liefdevol met de naaste omgaat. Dat de God van hemel en aarde dient. Dat wil hij ook niet. Deze, en ik zeg het even heel bruut en brutaal, maar deze ratten wil hij uitroeien. Want zijn macht is in het geding. En het hele volk van de Egyptenaren gaat achter hem aan. Zie je wat er gebeurt? Het lijkt onze wereld wel. Waarom schieten we vliegtuigen uit de lucht? Hebben jullie gisteren het journaal gezien? Die arts die door met ebola besmet was. Er waren Amerikanen die werden geïnterviewd. Even voor de mensen. Amerikaanse arts die werkte ergens in, wie weet het? Nou, Afrika. Sorry? Liberia. En hij werkte onder ebola patiënten. En kreeg zelf, werd besmet door het ebola virus. En de Amerikaanse overheid heeft hem onder quarantaine teruggehaald om te behandelen. Wat zeggen sommige Amerikanen, waarom halen wij een ebola-patiënt terug naar ons land? Waarom halen wij het virus binnen? Waarop de behandelend arts zei, ook deze man heeft een vader en een moeder en een broer en een zus en vrienden hier in Amerika. Zouden wij deze man niet terughalen? Daar zie je de strijd. Tussen het eigen ik, dan krijg ik ook ebola. Of zouden wij niet openstaan voor onze naasten? Zie je? Waarom blazen we tunnels op? Waarom graven we ze überhaupt? Waarom is er in ons land collectieve rouw? Ja, excuus dat ik het zo zeg. Terwijl er 18.000 kinderen per dag sterven. En we laten het toe. Snap je? Dat is de wereld. En farao van die wereld, die wil die dienstbaarheid niet. Die wil niet dat er uit naaste liefde. En wat gebeurt er? Hij draait de geschiedenis van God om. Hetzelfde als in de tijd van Jozef gebeurde. Er worden opnieuw graanschuren gebouwd. Er worden opnieuw steden gebouwd. Voorraadsteden, Pitom en Ramses. Maar nu onder dwang. Want het goede, je bevolking te eten geven. En het gevaarlijke, een groter wordend volk, moet aan elkaar gekoppeld worden. En hij doet ook volstrekt dwaze dingen. Hij wil de jongetjes laten ombrengen. Daar kom ik bij Mozes nog een keer op terug in Exodus 2. Hij wil de jongetjes laten ombrengen. Ook zo'n raadselachtige tekst. Want wat wil dat nou zeggen? Dat je de vroedvrouw opdracht geeft om bij de geboorte een jongetje te doden en dat je gelooft dat die vroedvrouw zegt, ja maar als wij komen is het kind al geboren. Nou en? Dan kun je toch ook nog wel doden? Doe even normaal. Snap je? Dus het zit heel gek in elkaar. Die farao weet niet wat hij wil. Maar lieve mensen, zo is de aardse macht. Nou zeg ik het even heel brutaal, want ik heb van politiek geen verstand. Maar zo is de aardse macht. Politiek weet niet wat ze wil. Als ISIS probeert om een maatschappij, een kalifaat op basis van macht en zo te baseren, dat gaat nooit lukken. Dat kan niet. Want ze blijven moorden. Maar dat geldt ook voor mensen die zeggen dat je Nederland moet vrijwaren van bepaalde bevolkingsgroepen. Dat gaat nooit lukken, want het komt op jezelf terug. En dan zegt God, dien naast mij geen andere goden. Jij bent het lichaam van Christus. Jij bent in deze wereld gezet om de mensen te dienen in de naam van de eeuwige God. En jij hebt niks te verliezen. Niet aan de Joden, niet aan de Palestijnen, niet aan de Marokkanen, niet aan de Friezen, niet aan de homo's, niet aan de hetero's. Je hebt niks te verliezen. Alles is al verdiend. Jij bent vrij in Christus. En ons geloof zegt daar amen op. Maar we beseffen nu hoe gevaarlijk dat is voor ons aardse bestaan. Ja, dat moet je tegen Jezus zeggen, die tegen zijn leerlingen zei, denk niet dat jij mij vermoordt. Ik leg mijn leven uit mijzelf neer. Farao gebruikt heel gekke middelen om op de een of andere manier dat volk te laten doen wat ze van God toch al moesten doen. Dat is hetzelfde met die afwas bij de kinderen. Als je één keer, Jozef, de afwas gaat doen en vervolgens gaan je ouders zeggen, omdat je het één keer, moet je het ook altijd blijven doen. Dan proberen die ouders, die proberen alleen hun kind weer onder hun eigen macht te krijgen. Want dat kind heeft uit zichzelf een keer de afwas gedaan, of de tafel gedekt, of weet ik wat allemaal. Maar uit zichzelf, dat kunnen we niet hebben, dat je dingen uit jezelf gaat doen. Dan doe ik het de volgende keer, omdat ik zeg dat jij het moet doen. En dan gaat het fout. Dien naast mij geen andere goden. Geef dat kind de ruimte. Waarop alle vaders nu denken, ja, en ik zeker altijd alvast doen. So what? Zei hij die nooit alvast deed. Nee, we hebben sinds weer in Almere gewoon een afwasmachine. Nou goed, oké. Ja, dus snap je dat het heel nauw luistert wat je de liefde van Jezus Christus noemt? Terug naar het begin, anders wordt de preek veel te lang. Ik laat heel veel zitten. Wij, zegt Paulus, jullie zijn het lichaam van Christus in deze wereld. Op jouw werk, in jouw gezin, op jouw school, in jouw wijk, in jouw stedenwijk, in jouw gemeente, in waar je dan ook maar door God wordt gezet. Jij bent het lichaam van Christus. En daarmee, als jij zegt dat je het leven van God in geloof hebt ontvangen, als je het uit geloof zegt, dan weet je ook dat je niets hebt te verdienen, hoeft ook niet meer, maar dat je alles mag geven. Daar, gemeente, ligt de bron van het christelijk geloof. En we kunnen dat uit de woorden van God halen. We kunnen dat uit het volk Israël halen. We kunnen dat ten laatste uit Jezus Christus halen. Hij kwam naar ons heel gewoon. Om voor ons te sterven. Was dat zijn laatste woord? Nee. Hij liet zien dat stervend onder en voor onze zonden, hij het leven won. Dat hij de opgestane Heer en Heiland is. Die niet tegen je zegt, en nou moet jij. Nee, maar die tegen je zegt, door het geloof ben jij het lichaam van Christus. Word je niet meer afgerekend op je zonden. Hoe gruwelijk ze ook waren, leg ze bij het kruis neer. Hij heeft ervoor betaald, je bent er vrij van. Je mag vandaag opnieuw beginnen. Aan een nieuwe week. Ja, maar wel in die oude wereld. Ja, dat is waar. Dat is waar. Totdat Jezus terugkomt, leven wij in deze wereld. En zullen we samen moeten bidden en bijbelezen. Samen elkaar scherp moeten houden bij de vraag, wie zijn wij eigenlijk in Gods naam in deze wereld? Om elkaar te bemoedigen en de verhalen van God te vertellen, uit ons eigen leven te luisteren naar anderen en te weten dat ook wij in deze tijd een volk onderweg zijn. Omdat onze God de wereld wil dienen met brood van leven, met liefde, vrede en recht. En dat is in jouw hart nu gelegd. Amen.